Liebst du um Schönheit van Gustav Mahler, alt Carina Vinken, pianist Erik Schoones, auteur van Walking Up the Mountain Track, The Zen Way to Enlightened Musicianship. Dus, Erik, is prachtig trouwens dit.
Ja.
Wat gebeurt er als jullie dit zo uitvoeren? Ja, wat gebeurt er met jou en nu toch al zen, hè?
Er gebeurt heel veel met mij en het is vooral ook veel zen, ja, want we snappen elkaar, we hoeven ook niet heel veel te repeteren. En zo'n stem die omarmt je als het ware. En die meestal zeggen ze van als pianist moet je de zangers ondersteunen. Maar ik heb vaak het gevoel dat het andersom is bij ons. En dat ik gewoon in een warm bad stap als het ware. En het is gewoon heerlijk.
Christa Ludwig, die heb je gesproken over ja. Zen. Alexander Gavriliouk gaan we het straks over hebben. Mm-hmm. Sascha, die in Nederland woont en werkt, wereldpianist. Mm-hmm. Heb je ook kunnen spreken? Mm-hmm. Ook een portret van hem, uitgebreid gesprek in je boek.
Ja, ja.
Carina Vinken natuurlijk, met wie je samenwerkt. Maar we gaan toch het verleden in, want daar kun je veel van leren. Ook al kunnen we er sprekend en ontmoetend niet meer bij. Mm-hmm. De oude meesters, die vooral ook pianisten, die je in je boek beschrijft.
Ja, ja, ja. Ik ben zelf dus pianist, dus de focus ligt wel een beetje op de piano.
Ja.
En dan kom je al gauw bij Rachmaninoff uit, want dat is toch een van de grote uit het verleden. Ik had deze week nog een interview met Arkady Volodos. En ja, als die over Rachmaninoff begint, krijgt hij bijna tranen in zijn ogen van de grootheid en de noblesse en de ongrijpbaarheid van zo'n genie eigenlijk.
Ja, hij trad op in de serie Meesterpianisten om Murray Pariah te vervangen,
ja,
Arkady Volodos.
Ja,
ja. Ja. Want wat is het ongelooflijke aan Rachmaninoff, de pianist?
Ja, dat is zijn ongelooflijke, ja, zijn spel, wat je dus niet in woorden kunt vatten, die timing en die klank en aristocratie eigenlijk. Maar ook als je het koppelt aan zen en waar het boek over gaat, over hoe je studeert op een zen manier, dan is Rachmaninoff ook een schoolvoorbeeld. Want,
hoe dan? Hoe studeer
je? Nou ja, hij studeerde bijvoorbeeld dus zo langzaam dat pianisten die bij hem logeerden en zelf dezelfde stukken speelden, niet konden horen aan welke stukken die bezig was.
Zo traag.
Zo traag en dan uren aan een stuk. En dus en op het podium was hij de snelste van allemaal. En dan zie je dat niet zomaar toevallig komt of een van God gegeven gave is, maar dat dat echt het resultaat is van heel hard werken. Dat zei Rachmaninoff ook letterlijk, hè? Talent is de plicht om hard te werken.
Ja. Ja. Sergei Rachmaninoff, hij speelt een mazurka van Frédéric Chopin. En daarin hoor je bijna ook altijd zijn eigen componeren. Hè? Want hij is natuurlijk een erfgenaam van Chopin.
Ja, ja, ja.
Toch?
Ja.
Thank you. Sergei Rachmaninov speelde deze mazurka van Frédéric Chopin. Erik Schoners, als je het goed vindt, gaan we meteen naar een andere geest aan het klavier, maar net zo groot, maar lang niet zo bekend voor de meesten. Jozef Hoffman. Hij speelt ook Chopin de Minutenwals. En geen edit, hè? Het is echt compleet van A tot Z.
Er was niet veel
ongemonteerd.
Niet voor,
nee. Jozef Hoffman in zijn eigen bewerking, de Minutenwals van Frédéric Chopin. Erik, zeg eens, Hoffman versus of naast Rachmaninov?
Ja, ze bewonderden elkaar ontzettend en ze waren goede vrienden. En ze waren jaloers. De een was jaloers op de 20 vingers van de ander. En
Rachmaninov,
ja,
Rachmaninov op die van Hoffman.
En vice versa ook. Ja. En ja, het is dezelfde cultuur en Hoffman is ook pedagogisch een interessante figuur, want hij had een rubriek in een damesblad, de Ladies Home Journal heette dat. Daar heeft hij lange tijd vragen van lezers beantwoord. En dat is nu een vraagpak voor hoe je moet piano spelen eigenlijk.
Is het echt zo? Ja. In een damesblad?
Ja, dat toe. Is uitgegeven. Ja, en gewoon allerlei vragen van... Wanneer moet ik het pedaal intrappen tot waar vind ik hier op het platteland een goede leraar? En heeft hij met heel veel humor ook op geantwoord. En dit laatste ding, die bewerking is natuurlijk ook heel humoristisch.
Ja, en wat zegt dat over zen?
Dat het ook allemaal niet heel serieus moet zijn. Dat het gewoon in het moment zijn en vooral niet te veel zorgen maken.
Nee. Naar de centrale figuur in jouw boek, als ik het zo mag noemen... Mm-hmm. In Walking Up the Mountain Track over zen en musiceren, Dinu Lipati.
Ja.
33 jaar jong, gestorven aan leukemie in 1950... en een van de grote geesten van het begin van de 20e eeuw. Mm-hmm. Waarom is hij een centrale figuur in jouw boek?
Dat is hij omdat hij op een half A4'tje eigenlijk het beste heeft geschreven... wat er ooit is bedacht over hoe je muziek maakt... Dat is zo geniaal. Ik kreeg een brief van een student uit Zuid-Afrika die vroeg van hoe doet u dat nou? En toen heeft hij dat eigenlijk in 3 stappen verklaard. En het is heel eenvoudig. Je begint als kunstenaar met een idee in je hoofd van hoe het moet worden. Dan komt de ambachtsman in beeld die met vingers en toetsen het uitwerkt in de techniek. En dan, dat is cruciaal en dat is heel erg zen, zegt Lipati. En vooral niks uitdrukken, zonder iets te willen uitdrukken. Moet je dan studeren en dan krijgt vervolgens in de derde fase... krijgt de kunstenaar de middelen aangereikt om om zichzelf te overstijgen eigenlijk. En het grappige is dat Jozef Hoffman in een heel andere cultuur en context... precies hetzelfde zegt in zijn boekje.
Want wat het opvallende tot nu toe is als ik Rachmaninov hoor... als ik Hoffman hoor, dan hoor ik grote geesten, ik hoor snelle vingers... ik hoor geweldig musiceren, maar ik hoor geen grote ego's.
Nee. Dat is ook typisch zen, dat je je ego achter je moet laten. En dat is ook wat alle grote kunstenaars eigenlijk gemeen hebben. Dat ze zich volledig in dienst stellen van de componist en de muziek.
Ik heb de 9e symfonie van Gustav Mahler onder Bernard Haitink niet live meegemaakt in de zaal. Ik had wel het geluk dat ik een paar dagen daarvoor bij de repetitie mocht zijn. 3-4 mensen in de zaal luisteren. Het adagio, ik heb het nog nooit zo gehoord. Dat ging dus ook niet meer over ego. Dat ging niet over. Nee. Het ging alleen maar over dat wat Christa Ludwig dus waarschijnlijk geheimnis noemt.
Ja, precies.
Zeldzame ervaring.
Ja.
Zoiets.
Ja.
Laat horen. Dino Lipatti met een ontdekking.
Ja, absoluut. Een vriend van mij, mag ik zeggen, Mark Ainley, een Canadees, die heeft 20, 30 jaar, is die al bezig om verloren opnames van Lipatti boven water te krijgen. Je weet waarschijnlijk ook dat hij in het Concertgebouw gespeeld heeft met Van Beinum.
Ja. Bach.
En daar heeft hij Bach, de klein concert gespeeld.
Ja. Ja.
Maar na de pauze Ravel.
Ja.
G. Groot, en dat hebben ze vergeten op te nemen of het is niet opgenomen.
Nee, is er niet.
Hij heeft ook de Waldstein-sonate ooit opgenomen, is er ook niet meer. Dus het is fantastisch dat af en toe in archieven of in oude dozen nog opnames worden gevonden. En die zijn nu onlangs op cd uitgebracht. Een aantal Scarlatti-sonates.
Waaronder deze in G. Klein. Wil je er iets van zeggen of gaan we eerst luisteren?
Nou, ik zou maar gewoon luisteren.
Dino Lipatti speelt Scarlatti. Waarschijnlijk is dit een radioprimeur.
Ik denk het wel.
Herontdekking van een verloren gewaande opname van Dino Lipatti, sonate in G. Klein, Kirkpatrick 450 van Domenico Scarlatti. De gast vandaag in het Matinee Café is Erik Schoones, heeft een boek geschreven over zen en musiceren, Walking Up the Mountain Track. Zeg eens wat je hier hoort bij Lipati.
Dat is moeilijk om in woorden te vatten, want het is eigenlijk het laatste woord in musiceren voor mij. Want het is ogenschijnlijk heel eenvoudig wat hij doet, maar als je goed luistert, dan zitten er zoveel nuances in. En wat hij doet is zo eenvoudig en zichzelf wegcijferen eigenlijk. Hij heeft natuurlijk, doordat hij zo jong is overleden, een soort halfgodstatus gekregen. Hè? Dat is een hele mysterie rondomheen gekomen. Maar daar was het ook leuk. Vorig jaar is er ook een filmpje opgedoken waarop je hem een paar seconden ziet, gewoon op een tuinfeest met Karajan en met Indemiet en zo. En toen ik dat voor het eerst zag, toen realiseerde ik me eigenlijk van, god, het was gewoon een mens. Weet je wel? Dus het is zo raar om altijd zo, Lipati, dat is zo, ja, je merkt dat ik het nu ook niet kan zeggen. Nee. En als je hem dan op film ziet, dan zie je hem glimlachen en dan zie je, god, het was gewoon een mens.
Ja. De walsen van Chopin, nooit mooier gedaan dan door Dino Lipati. Ja, ja. Zijn samenwerking met violist George Enescu behoren tot de magische momenten van de vroege discografie. Dino Lipati, als centrale figuur in jouw boek over zen en musiceren. Wat mij nou opvalt is dat er, en dat hoor je natuurlijk vaak over zen, rust in zit. Het is totale rust.
Ja.
Er is geen ruis omheen. Er is geen andere activiteiten, geen andere gedachten. En alle snelheid is ook traag.
Ja, precies. Ja, ja. Ja, dat is mooi dat je het zo zegt, want dat is wat ik ook altijd voel. En dat heeft aan de ene kant te maken met die enorme beheersing van het instrument natuurlijk, maar ook die rijkdom aan ideeën. En dat besef van dat het niet om hem gaat, maar om Scarlatti in dit geval.
En daar heb ik twijfels als het gaat om Sergio Celibidache, ook een centrale figuur in jouw boek. De Roemeense dirigent die bijna de chef was geworden van de Berlin Philharmoniker. Maar toen kwam Herbert von Karajan. Hij heeft verbintenis gehad met Stuttgart, Radio Symfonieorkest. Mm-hmm. En de wonderen natuurlijk met de Münchener Philharmoniker. Die boekt een reeks op EMI Classics. Maar daar heeft snelheid nooit een plek gevonden. Alles is traag. Trager dan traag. En ik heb ook vaak het gevoel bij Celibidache dat het misschien toch wel een klein beetje om hemzelf ging.
Hij is natuurlijk een man met een enorm ego. Dat is geen ontkennen aan. Maar hij is ook een van de weinige muzici geweest die heel nadrukkelijk de link hebben gelegd tussen zen en muziek. Hij heeft ook heel duidelijk gezegd dat hij door zen, vooral in Bruckner, de eenheid in die symfonie heeft ontdekt bijvoorbeeld. Maar het is repetities bij hem duurden altijd zo lang omdat hij zichzelf graag hoorde praten. En het allemaal heel goed kon uitleggen, wat ook eigenlijk anti-zen is. Maar als je zo'n symfonie ondergaat eigenlijk, ik heb het twee keer mogen horen in het concertgebouw, dan valt het allemaal weg en dan gaat het puur om de muziek en dan is het echt een dienaar in de muziek. En waarom hij zo langzaam gaat, is omdat hij van mening was dat je alles wat er gebeurt in de muziek zijn tijd en zijn plek moet geven. En het is nu eigenlijk, leven we wel in een tijd, vind ik ook, dat we eigenlijk allemaal wel een beetje aan de snelle kant spelen.
De eerste minuten van het Adagio uit de vijfde symfonie van Anton Bruckner door Münchener Philharmoniker onder leiding van Sergiu Celibidache. Langzamer dan langzaam, Erik.
Ja.
En blijft het boeien?
Mij wel, ja.
Heeft hij gelijk?
Gelijk bestaat niet. Gelukkig maar, want anders waren we zo klaar met cd's maken natuurlijk. Ja.
Het is steeds de zoektocht naar...
Het is ook erg afhankelijk van het moment. Het is ook typisch zen. Het moment is heel bepalend. En daarom was Celibidache ook zo tegen het maken van cd-opnames. Omdat het moment in de concertzaal kun je niet reproduceren in een huiskamer. Hij zei, platen, dat is net zoals naar bed gaan met een foto van Brigitte Bardot. Dat is ook niet het echte ding. Hè? Dus ja. Maar... Ondertussen ben ik wel blij dat we toch nog opnames hebben.
En of.
He? Ja.
Een centrale figuur in jouw boek Walking up the Mountain Track over zen en musiceren is Alexander Gavriliouk. De wereldster meesterpianist die nu al een paar jaar in Nederland woont. Veel optredens gelukkig ook in Nederland. Serie meesterpianisten, concertgebouworkest. Bij ons in de NTR zaterdagmatinee heeft hij ook twee fenomenale optreden gegeven. Wat maakt hem bijzonder? Wat heb je van hem geleerd?
Poeh, heel veel, heel veel. We zijn echt bevriend geraakt. En het mooie aan hem vind ik dat hij op het podium en gewoon daarbuiten precies dezelfde persoon is. Hij is gewoon, en dat zegt iedereen, dat is gewoon een voorbeeld. En, het is moeilijk om dat onder woorden te brengen, maar hij is ook nooit tevreden met zichzelf. En altijd nog op zoek naar hoe het beter kan en hoe die verder kan komen. En ik denk dat hij ook daarom zo groot is, omdat hij verder denkt steeds.
Maar is ontevredenheid / frustratie ook een deel van zen?
Nee, dat zou het niet moeten zijn. Want dat lees je ook in de boekjes over het boogschieten. Dat je moet gewoon oefenen en als het dan na 10.000 keer schieten eindelijk een keer goed gaat, als het dan schiet... Dan mag je niet juichen of tevreden zijn, maar dan moet je gewoon doorgaan met oefenen. En dus die nederigheid, die heeft Sascha wel.
Dat is het dus?
Ja, absolute nederigheid.
Het is geen frustratie, maar nederigheid.
Ja, ja.
Je bent daar nooit.
Absoluut, ja. De weg is belangrijker dan het doel, hè. Dat is zo'n beetje de bekendste zinspreuk die er is.
Hij heeft twee optredens in de zaterdagmatinee gehad. Die zijn onvergetelijk geweest. Eén keer het derde pianoconcert van Prokofjev, één keer... het pianoconcert van Grieg. En eigenlijk begon het opnieuw of pas na afloop. En toen kwam hij met een toegift. En heeft twee keer Chopin gespeeld. Ik leg je één toegift voor. 31 januari 2005 in de zaterdagmatinee. Alexander Gavriliouk met deze nocturne. Opus 27 nummer 2 van Chopin. Lento sostenuto. De toegift van Alexander Gavriliouk, 31 januari 2015, in de zaterdagmatinée na het Griek pianoconcert. Mensen zijn dan op weg naar de koffie, bijna al. En hij krijgt de zaal, Erik Schoones, doodstil. Met deze wonderschone lezing van het Nocturne opus 27.2 van Frédéric Chopin. Wat hoor je? Wat maak je mee?
Ja, nou, het mooie is eigenlijk van dat hij in staat is om die grote concerten, de Rachmaninoffs en de Tchaikovskys, en met heel veel lawaai en klank te spelen, maar dus ook heel intiem, heel klein, zoiets neer te zetten. En daar eigenlijk net zoveel of nog meer indruk mee maakt dan met de grote virtuositeit.
Ja, nou ja, hoe knap dat je dat nog voor elkaar krijgt, dat je van zo'n high energy niveau naar deze verstilling, dat je dat in één keer kunt omdraaien.
Ja. Ja, nou, dit is natuurlijk ook high energy, alleen het uitzicht anders, denk ik.
En 2000 mensen die in doodse stilte luisteren, hè? Krijgt die hele zaal stil.
Ja.
En dit is dan het grote gebaar dat er aan vooraf ging, in dit geval dan Griek, maar de andere matinée speelde hij het derde pianoconcert van Sergei Prokofjev. Even het begin, de andere vorm van energie.
Thank you.
begin van het derde pianoconcerto van Sergej Prokofjev. Alexander Gavriliuk, piano, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Osmo Wenske. 6 oktober 2012 in de NTR Zaterdagmatinée. Erik, denk je dat hij mediteert?
Zijn vrouw heeft het wel gedaan en hij was van plan, maar ik weet niet of hij dat al. Daar heeft hij dan geen tijd voor in zijn drukke schema. Nou, hij zit hier wel.
Dat klinkt als anti-zen bijna.
Ja, maar je hoeft ook niet echt ergens te gaan zitten met je benen in de knopen om tot een hoger inzicht te komen, denk ik. Hier zit wel een leuk zenverhaal aan vast aan dit concert, want hij moest Marta Argerich vervangen in Warschau. Hij was op vakantie, ja, wekenlang geen piano aangeraakt, het stuk lang niet gespeeld. Dus hij gaat daar naartoe, komt een dag van tevoren komt hij daar aan. Hij had alleen maar tijd om de noten te leren. Dus wat ik in het begin zei van Lipati, fase 2, alleen maar de noten. En toen gebeurde er op het concert gebeurde er iets magisch. Toen voelde hij zich echt veel vrijer dan de keren dat hij echt thuis elk detail 3000 keer had geprobeerd op allerlei manieren. En zo kwam hij dus ook tot het inzicht dat Lipati het buitenrecht eind had.
Bijzonder. Ja. Uitstapje. Dit ben jij, Erik, met Sophie Dont in A Case of You van Joni Mitchell.
Ja, dat is weer wat anders. Sophie heb ik ongeveer gelijktijdig met Sasha leren kennen. En zij is wel een boeddhist. En ik heb ontzettend veel van haar geleerd over zen. Niet zozeer doordat ze uitlegde wat het is, maar gewoon doordat hoe zij in het leven staat. We hebben een heel bijzondere band. En ik ben door haar ook een beetje jazz gaan spelen. Ik ben geen jazzpianist, dat kan het ook absoluut niet. Maar als Diana Krall de noten opschrijft, dan kan ik het wel. Dus daarom vind ik het leuk ook om van haar iets te laten horen.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in a bar. On the back of a cartoon coaster, in a blue TV screen light, I drew a map of Canada, oh Canada. With your face scratched on it twice, oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I'd still be on my feet. I'd still be on my feet. Box of paints. I'm frightened by the devil and I'm drawn to those who aren't afraid. I remember the time you told me love is touching souls. Surely you touched mine. Part of you pours out of me and in these lines from time to time. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. I could drink that case of you, darling, and I'd still be on my feet. I'd still be on my feet. Had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devil indeed. She said, go to him and stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. I could drink that case of you, and then I'd still be on my feet. I'd still be on my feet.
Case of You van Joni Mitchell. En Diana Krall heeft dus de pianobegeleiding uitgeschreven.
Ja.
Voor jou,
ja.
Zeg maar.
Ja.
Erik Schoners.
Ja, precies.
Sophie Dont zong. Mooi. Walking Up the Mountain Track. Licht nog even de titel toe, want dat is een bijzonder verhaal.
Ja, dat is uit een citaat uit een roman van Soseki, een Japanse auteur. En dat was het lievelingsboek van Glenn Gould, die ook heel erg richting oosten keek. En dat vat eigenlijk in een notendop samen dat zijn idee van onderweg zijn en van je ego achter je laten. En dat je kunt van Gould, net zoals van Chedi Bidake zeggen, een enorm ego en enorm. Maar daar zitten ook andere aspecten aan die hem toch iemand maken die je echt met zen kunt verbinden.
Dit is een cd van jou, A Son of Light heet het, van Erik Satie, pianowerken. Om even een connectie met eerder vanmiddag, mm-hmm. Olivier Messiaen, de Franse wereld waar we mee zaten, mm-hmm. eerder vanmiddag in de matinée, aan te stippen. Dit is een prelude van Erik Satie uit Le Fils des Étoiles. Thank you. muziek van een maffe modernist, Erik Satie. Mm-hmm. La Vocation uit Le Fils des Étoiles met pianist Erik Schoones. Nou, met hem, Erik, kun je wel op een berg gaan zitten, hè? Met je benen in de knoop.
Ja, dit is natuurlijk ideale muziek om naar het niets te staren, zeg maar. En, maar Satie was zelf ook, denk ik, wel heel erg zin. En ook eigenlijk de figuur die de moderne muziek heeft ingeluid. Eigenlijk, dat hoor je hier al. Het wijst vooruit naar Messiaen met die akkoorden en... Maar ook heel erg ongrijpbaar natuurlijk.
Ja, ik wou zeggen, want uit onverwachte hoek. Hè, Stravinsky doet het met een klap. Debussy doet het bewust. Maar Erik Satie is een beetje de hofnar van de moderne muziek geworden, toch?
Mm. Ja, terwijl hij wel juist experimenteerde met alle mogelijke parameters in de muziek. Hij liet de maatstrepen weg en hij schreef rare parallele akkoorden. En hij heeft dat stuk geschreven wat 600 keer herhaald moet worden. Hè, wat natuurlijk John Cage en al die anderen daarna hebben opgepikt. Dus hij was echt zijn tijd vooruit.
Qua mentaliteit dus ook?
Ook, ja.
Qua denken?
Ja, ook qua denken, want ik denk niet dat hij... Hij dacht ook niet aan een carrière of aan geld verdienen of helemaal niet.
Walking up the Mountain Track van Erik Schoones, opgedragen aan Alexander Gavriliouk, je boek. Zullen we met hem afsluiten?
Graag.
Dank voor je komst.
Graag gedaan.
Dank voor dit zenvolle uurtje.
Dankjewel. Was leuk.
Dit is het slot van het derde pianoconcert van Sergei Prokofjev, Alexander Gavriliouk als solist en het Radio Philharmonisch Orkest. Dirigent Osmo Wenske in die memorabele zaterdagmatinee van 6 oktober 2012. Het slot van het derde pianoconcert tot aan de klok van 5:30. En dan neemt Hans Smit het stokje over voor Podium op zaterdag. Thank you.
brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.